Kijk, als AI alles zou over kunnen nemen, dan zouden ze ook niet meer in het gebouw hoeven te zitten. Want dan kunnen ze ook gewoon thuis achter hun iPad zitten en daar onderwijs volgen.
Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt. Een serie vertragende gesprekken over welke verantwoordelijkheid de snelle ontwikkelingen van generatieve AI aan de leraar en het onderwijs vraagt.
De digitale wereld is er. Daar gaan die kinderen ook in hun weg moeten vinden. En ik denk dat het heel fijn is dat de school ook een plek is waar je alvast stapje voor stapje daarin kan groeien.
Mijn naam is Janja Pubeek en in dit gesprek bezoek ik Kindcentrum Snijders. Kindcentrum Snijders is een school voor natuurlijk leren.
Aan de andere kant gaat onderwijs natuurlijk ook gewoon over socialisatie. En dat gaat over met jou en mij samen aan de tafel zitten en over in gesprek zijn. En ik denk niet dat AI die plek kan vervangen. Sommige problemen moeten we misschien zonder AI oplossen.
Ik ga in gesprek met Bram van Meel, die als leerkracht van groep 7-8 technologie een bewuste plek in het onderwijs in zijn klas en op de school bezorgt. Naast leerkracht is Bram breder met het vraagstuk bezig.
Ik vind het een heel interessant vraagstuk. Daarom ben ik ook bij NOLAI begonnen dit jaar. NOLAI staat voor het Nationaal Onderwijslab voor AI. Ja, dat is echt een onderzoeksplek waar de wetenschap, het onderwijs en bedrijfsleven samen aan projecten gaan werken. Hoe AI een goede plek kan krijgen in het onderwijs. Dat is het fijne. Zeker in Nederland heb je natuurlijk veel keuzevrijheid als school. Hoe je en op welke manier je onderwijs vormgeeft. Dus je hebt de kans, de ruimte om daarover na te denken. Dan moet je het ook doen.
Welkom bij een nieuwe vertragende podcastserie door Stichting Nivos over de snelle ontwikkelingen rondom AI. Bram, welkom in de podcast.
Ja, dankjewel. Ja.
Voor de luisteraar die niet kan zien waar we zijn, kan jij vertellen wie ben jij en waar zijn wij?
Ik ben Bram van Meel. Ik ben leerkracht bij Kindcentrum Snijders in Rijswijk. Ja, een school voor natuurlijk leren, waar we hebben geprobeerd het gebouw een beetje in te richten dat het ons helpt. Met instructieruimtes naast de klas, schuifdeuren, zodat je makkelijk de ene klas en de andere klas met elkaar kan verbinden. En we zijn nu hier een technolab hebben, zoals wij het noemen, waarin we met Lego League bezig zijn met kinderen, waarin we greenscreen hebben om te kunnen filmen, waar we eigenlijk dus gewoon allemaal materialen hebben om een beetje met techniek en onderwijs te kunnen experimenteren met de kinderen.
Echt in een technologische speeltuin?
Ja.
Je zegt van de Snijdersschool is een natuurlijk lerenschool.
Ja.
Kan je uitleggen, wat is de visie van natuurlijk leren of hoe heeft de Snijdersschool natuurlijk leren vertaald naar een onderwijskundige visie?
Ja, natuurlijk leren is een visie wat komt vanuit het APS. Dat was zo'n onderwijsbegeleidingsdienst. Nu heb je vooral nog de IT-diensten daarvan. Maar daar is ja, gewoon nagedacht over hoe gaan we hedendaags onderwijs eigenlijk vormgeven. Ja, dat betekent ook vooral dat je als school samen gaat nadenken over hoe ziet je onderwijs er dan uit? En hoe ziet goed onderwijs eruit? Hoe ga je ervoor zorgen dat de kinderen gemotiveerd, enthousiast ja, aan het leren gaan? Ja, dat is eigenlijk een proces waar we als school zijnde aan hebben gewerkt met elkaar. Dus de onderwijsvisie, hoe gaan we kijken naar, hoe kijken we naar onderwijs, hoe denken we dat dat eruit ziet. Dat hebben we samengevat in ons DNA. Dat zijn eigenlijk soort van 10 ja, regels met dingen als fouten maken is oké. Je kan hier leren. We zorgen dat we een warme plek voor je zijn. Ja, dat DNA, ja, ik denk dat dat goed, dat je dat voelt als je hier de school in komt. Omdat het een plek is waar kinderen ja, mogen ontdekken, mogen leren. Ja, waar we een goede balans proberen te zoeken tussen een stukje kennisoverdracht vanuit de leerkracht. En waar de kinderen ook ruimte hebben om zelf aan hun eigen onderzoeksvragen te werken. Of aan hun eigen kennis te vergroten over onderwerpen die ze interessant vinden. Daarbij werken wij thematisch. Omdat dat gewoon fijn is om en vast te stellen in dit gebied zijn we nu aan het werken. Zodat de kinderen ook in datzelfde thema aan de slag zijn. Want als je wil van met elkaar leren, is het wel fijn als je een beetje in dezelfde, ja, hetzelfde gebied aan het verkennen bent. Anders valt er weinig van elkaar te leren. Die thema's zijn door de hele school heen. Dus die komen ook een aantal keer terug gedurende je carrière bij ons op school.
En dan kan je dus elke keer als het weer terugkomt een stap verder maken.
Ja, een stap dieper die kennis in. Een stuk verder in het, ja, het thema in, zeg maar. Dat je ook wat meer, hè, als je bijvoorbeeld over geschiedenis hebt, gaat het in het thema over vroeger bij de kinderen. Ga je het gewoon hebben over je opa, je oma en waar komen die dan vandaan. En dan ga je dat uitbouwen. En dan ga je op een gegeven moment ook gewoon echt geschiedeniskundige thema's in midden- en bovenbouw. Dan ga je het over Karel de Grote hebben of de Tweede Wereldoorlog. Dan ga je ook echt wat dieper erin. Het zorgt er ook voor dat je een soort van, ja, kan voortbouwen op de kennis die je al hebt. En elke keer een stapje gaat uitbreiden.
We liepen net door de school en wat mij heel erg opviel is dat er heel veel open ruimtes zijn. Ja, kinderen zijn eigenlijk overal. Er wordt in kleine groepjes gewerkt, er wordt klassikaal gewerkt. Er staan schuifdeuren open waarin er
de leerkrachten over de groepen heen met elkaar bezig zijn. En twee dingen vielen me daarbij op, Bram. Het is één dat er ontzettende rust heerst in de school. We zijn net na de zomervakantie, maar er heerst een ontzettende rust. Terwijl het echt een hele bewegelijke geheel is. Overal zijn kinderen aan de slag in kleine groepjes, grote groepjes en klasoverstijgend.
Ja.
En twee is dat er heel veel begeleiders, leerkrachten, mensen die heel betrokken met de kinderen aan de slag zijn, rondlopen. Dus het is een heel levendig geheel en er is ogenschijnlijk een rust en overzicht. Klopt dat wat ik zag? Of?
Ja, dat denk ik wel. Ja, aan het begin van het schooljaar is er ook echt wel focus op de oké, zo gaan we met elkaar om, zo werkt het hier, om gewoon te zorgen dat die fijne sfeer behouden blijft. We werken in units, dus er zitten meerdere leerjaren bij elkaar. En daarmee bewaar je ook altijd een stukje van de cultuur van je groep in het jaar daarna. Ik sta zelf voor groep 7-8. Dus groep 8 is uiteraard afgelopen jaar naar de middelbare school verhuisd. En dan komt er dus een deel bij in je groepen weer. Maar groep 7 wordt natuurlijk groep 8. Die zit in diezelfde groep. Het betekent en dat ik langer betrokken ben met deze kinderen. Want ik heb deze kinderen gewoon 2 jaar in de groep. Maar ook dat een stukje van sfeer en de cultuur, hoe we met elkaar werken in die groep, blijft behouden. Daar komt die nieuwe groep komt daarbij. Dus dan moet je weer even met elkaar een soort van afstemmen. Zo doen we dat hier. Maar dan kan je daarna wel gaan bouwen op die cultuur. En zodra je snel natuurlijk een fijne werksfeercultuur hebt van zo doen we dat hier, kan je ook gaan. Ja, dan kan je lekker onderwijs gaan maken met elkaar. Dan kan je lekker aan het leren.
Waar ik specifiek voor kom is, welke rol speelt technologie in jullie onderwijs? Op welke manier versterkt technologie jullie onderwijskundige visie in het natuurlijk leren?
Ja, zeg maar, wij zijn een school die veel dus zelf onderwijs ontwerpt. We maken weinig gebruik van de methode. Wat ervoor zorgt dat je als leerkracht of als leerkrachtenteam goed weet, of goed moet weten in ieder geval van, hey, dit zijn de doelen waar we aan werken. Als je dat met elkaar helder hebt, is het denk ik simpel om daar goede en mooie lessen bij te ontwerpen. Ja, zelf lessen ontwerpen is en hard werken en is heel leuk. Want het geeft ook ruimte om een stukje in je eigen interesse of je dingen die je leuk vindt om te doen te verwerken in je onderwijs. Ja, daar heeft technologie ook een plekje in. Als je in ons DNA kijkt, kom je de iPad of zo niet tegen. Maar wij zijn wel een Apple Distinguished School. Dat hebben we eigenlijk vooral. Ik heb de erkenning daarvoor aangevraagd, omdat ik denk dat we als school heel mooi onderwijs geven. Ook mooi digitaal onderwijs geven. En dan is het leuk als je daar een soort van diploma voor kan krijgen, dat iemand van buitenaf ook zegt, ja, jullie zijn daar mooi mee bezig.
Want wat betekent dat, dat jullie daarmee bezig zijn? Je zegt, je komt geen iPad tegen, maar we zijn wel een Apple school. Wat betekent dat dan?
Nou, wat het betekent is dat we zijn een 1-op-1 school. Dus dat betekent dat alle kinderen vanaf groep 2 hebben een eigen iPad. Daar zit ook gewoon op de achterkant een sticker met de naam van dat kind. Die iPad blijft niet op school als het einde van de schooldag is. Die gaat mee naar huis met het kind. Dat is tweeledig. 1, omdat we graag dat kind eigenaar willen maken van zijn apparaat. En dan is het ook fijn dat hij zelf dus zorg kan dragen ervoor. Maar dat hij er ook beschikking over heeft buiten onderwijstijd. Dat eventueel leerdingen, als je een tool hebt waar je onwijs fijn dingen mee kan leren en ontdekken, hoe mooi is het dat je die ook nog na de laatste schoolbel kan gebruiken. Ja, het zorgt er ook voor dat het is er gewoon. Waar we vroeger, toen we gingen beginnen met iPads, hadden we er 4 of 5 in de klas. Dan zag je echt kinderen die bijvoorbeeld snel gingen zorgen, ik heb alvast een iPad beschikbaar, want dan, anders is straks iemand anders erop aan het werk. Die prikkel hebben we nu niet. Je kan echt een goede afweging maken met kinderen. Ga je er nu iets digitaals doen of niet? En wij proberen echt een balans daarin te zoeken, dat we niet kinderen de hele tijd achter een beeldscherm hebben, maar ook gewoon analoog werken. Bij spelling doen we veel gewoon nog lekker schrijven met de hand, omdat het goed is voor de ontwikkeling van de kinderen.
Motoriek.
Motoriek, maar ook gewoon voor het nadenken over hoe ga ik die woorden schrijven, helpt er ook gewoon bij het ontwikkelen van je taalvaardigheid. En daar heb je niet per se altijd een iPad voor nodig. Omdat we ze als school in beheer hebben, kunnen we daar ook goed dingen in regelen. Dus bijvoorbeeld spellingscontrole, al dat soort features hebben wij de kinderen gewoon uitgezet. Omdat we liever zien dat kinderen. Dus, en als jij een heel verhaal gaat schrijven en er zitten allemaal van die rode kringeltjes de hele tijd onder, is ook niet altijd bevorderlijk voor je motivatie om je verhaal verder te schrijven. Maar het is ook gewoon fijn als kinderen zelf gaan nadenken over, waarom schrijf ik dit zo? Is dit het goede woord? En niet dat die iPad alvast met alle AI-features die daarin zitten zegt, hey, misschien wil je dit woord hebben. Dus we hebben daar met elkaar, denk ik, goede keuzes over gemaakt. En dat is denk ik wel ook de kracht van natuurlijk leren bij ons. Dat niet het MT of de directie bepaalt hoe we het gaan doen. Maar wij als groep leerkrachten met elkaar nadenken over hoe kunnen we goed onderwijs geven. En daar dus ook de ruimte in hebben om keuzes naar te maken.
Want wat vraagt dat van jou dan als leraar van groep 7, 8? Je hebt kinderen en die snappen niet hoe die iPad werkt. Dat is allemaal heel intuïtief en zo.
Ja.
Maar hoe helpt het jou dan om, nou eigenlijk zonder methodes, dan jouw onderwijs daarin vorm te geven?
Ja, eigenlijk is de iPad een soort van tool die je hebt. Een van de tools die je kan gebruiken in je onderwijs. Het is denk ik een fijn apparaat voor de kinderen om mee te kunnen werken, om informatie te kunnen zoeken, om teksten te kunnen schrijven, maar ook vooral om filmpjes te maken of een podcast op te nemen. Of dus ook op een andere manier je informatie te verwerken en dat daarna ook op een manier te kunnen presenteren. Dus het geeft vooral ruimte voor creativiteit of kinderen die het kunnen doen op een eigen manier. Ik ben een paar jaar geleden in de middenbouw ben ik aan het podcasten geweest met kinderen, waar ook echt heel wat kinderen die spelling ingewikkeld vonden, dachten, wij gaan podcasten. Want dan kan je wel je verhaal vertellen. Gewoon zoals jij, dit vind je ervan of dit vind je, zo kijk je ernaar. Zonder dat het belangrijk is hoe je het moet opschrijven. Hoe fijn is het dat je hoeft er niet elke keer te doen, maar dat je af en toe een keuze hebt om het te doen op een manier die lekker voor jou werkt.
Ja, dus je kijkt echt net als een pen of een bordkrijtje.
Ja.
Hoe gebruik je het?
Ja.
En dan moet jij dus als leerkracht je de hele dag de vraag stellen van op welke manier zet ik het in? Of valt dat dan mee?
Ja, ik denk dat je erover na moet denken en dat dat ook een samenspel is met de kinderen samen. Onderwijs gaat ook over met kinderen samen erover praten. Denk je van, is dit nu het goede? Helpt dit jou of maakt het het voor jou ingewikkelder? Dus is dit voor jou een goede stap nu om te zeggen, ik ga het digitaal doen? Of is het nu een goede stap voor jou om het op papier te gaan doen?
De middelbare scholen hebben vorig jaar al de mobieltjes de klas uit gebonjourd. De basisscholen na deze zomer. Jullie hebben heel bewust dat apparaat in de klas. In hoeverre ben je eigenlijk altijd nog bezig om dat goede gesprek te voeren? Van je hebt het nu wel nodig en nu is het echt gewoon uit gemakzucht. Of nu is het echt een verslavingsdingetje. Omdat je gewoon graag naar een schermpje kijkt en dat je niet naar een boek wil kijken.
Zeg maar, de iPad is natuurlijk ook wel net als een telefoon gebouwd als verslavend apparaat. Dus dat gesprek blijven we voeren. Maar dat is denk ik hetzelfde als, kijk, de mobieltjes waren voor ons in zoverre geen issue. Die gaan nu ook gewoon 's ochtends om 9:30 in zo'n bakje. Die gaan de kast in. En die komen aan het einde van de dag weer uit. Toch heb ik af en toe problemen omdat er dingen op Snapchat gebeurd zijn wat niet bij ons op de iPad draait. Maar echt op de telefoons van die kinderen thuis. Dus dat na schooltijd gebeurt. Maar in je klas komen die kinderen elkaar dan live tegen. Je kan wel zeggen, dit is niet van ons omdat dit thuis bij de ouders gebeurt of dat soort dingen. Maar het werkt toch door in je klas. Dus je zal er toch wat mee moeten. Ja, dan is het fijner om daar met elkaar gewoon over in gesprek te zijn in de klas. En daar toch aandacht aan te besteden. En het is denk ik heel gunstig dat je alvast een stuk preventief doet. Dus dat je al met elkaar bezig bent over hoe gaan we met digitaal met elkaar om. Hoe zorg je ervoor dat het ook daar de samenwerking oké gaat. Maar ook, wat ga je doen als er iets niet oké gaat of niet fijn is? Dat al gewoon een proces is wat we bij ons in het onderwijs doen. Zodat de stap om aan te geven, er is nu iets gebeurd wat niet fijn vindt, ook iets kleiner is.
Het klinkt gewoon dat je heel bewust mee bezig bent, zonder dat je je laat afleiden door trends of door te veel emoties over de digitale wereld heen. Dat je er gewoon heel bewust het inzetten, klopt dat?
Ja, en de digitale wereld is er. Daar gaan die kinderen ook in hun weg moeten vinden. Kijk naar hun ouders, die zien ze natuurlijk ook altijd met telefoons en met dat soort dingen in de weer. En ik denk dat het heel fijn is dat de school ook een plek is waar je alvast stapje voor stapje daarin kan groeien. En dat is dus ook een samenspel wat we met ouders moeten en zullen blijven doen. We hebben ouders in groep 2 die vinden het spannend dat hun kind een apparaat krijgt met internet. We hebben ook ouders in groep 2 die dat thuis al geregeld hun kind op de iPad of op een ander digitaal apparaat laten gaan, omdat het fijn is, omdat het makkelijk is, want dan kunnen zij eten koken. Al die verschillende dingen heb je bij elkaar. Ik denk hoe jonger je met kinderen al begint om gaandeweg te leren van hoe ga je daarmee om, hoe meer kans je nog hebt om daar wat bewustzijn bij de kinderen te creëren. Want in groep 8 vinden ze toch al best wel dat ze zelf weten hoe het werkt.
En dat ze hun eigen keuze moeten maken.
Ja, dat ze hun eigen keuze ook wel willen maken. En dat papa en mama misschien niet te veel ermee moeten bemoeien. Want die snappen het toch niet.
Zeg je daarmee eigenlijk ook dat je de ouders als serieuze partner in dit vraagstuk neemt? En wat je zegt, er zijn ouders die gebruiken het al. Er zijn ouders die het wel spannend vindt. Ik kom ook natuurlijk wel ouders tegen die überhaupt die apparaten zoveel mogelijk buiten de deur willen laten.
Ja.
Kom je bij Bram in de klas, dan krijg je zo'n apparaat.
Ja, je krijgt zo'n apparaat, ja.
Ja.
Ja. En nou weet je wel, als je hier op school komt, wij vinden het belangrijk dat ouders eerst een rondleiding bij ons doen voordat ze zich inschrijven. Zodat je in ieder geval weet op wat voor plek je terechtkomt. Of dat past bij jouw kind. Want ik denk dat we heel mooi onderwijs geven, maar ik denk dat er geen enkele onderwijsvorm is die voor alle kinderen de ideale oplossing is. Dus als het goed is, heb je bij de rondleiding ook gezien dat we je dingen met iPads doen voordat je je kind hebt ingeschreven. Ja, Ik denk dat we door het een soort van geleidelijk met stappen te gaan. Bijvoorbeeld, de kinderen hebben bij ons een Apple ID krijgen ze op school. Dat is vanuit school georganiseerd. Daar zitten wat beperkingen op. Dus bijvoorbeeld aankopen in de App Store, dat soort dingen gaan er niet mee. In de onderbouw gaan we nog niks doen met berichten en FaceTime. Maar in de middenbouw gaan we die stap wel maken. Dan ga je dus leren dat je digitaal met elkaar kunt communiceren. Met kinderen onderling. Maar het zorgt er ook voor dat kinderen bijvoorbeeld kunnen samenwerken in een document. Bestanden kunnen uitwisselen. Dus het helpt de kinderen ook gewoon een stukje met hun werk organiseren. Ik denk dat het een hele fijne voorbereiding is op de stappen met het digitaal communiceren, wat ze daarna ergens in hun leven vanzelf gaan doen.
Is het echt het voorbereiden op volwassenen in de wereld komen en dan ook volwassen gebruik maken van digitale middelen? Dat is echt wat jullie van jongs af aan...
Ja, wat we ook belangrijk vinden, ja.
Even voor de luisteraar, in welk lokaal zitten wij nu? Want kan je dat proberen te omschrijven?
Ja, wij zitten dus in een lokaal met een muur die groen geverfd is. Met wat lampen die we erop hebben gehangen. Zodat je filmopnames kan maken met goede belichting. En met een groene achtergrond. Zodat je daar met een app ergens anders kan zijn.
Greenscreen. En green screen je kan de achtergrond weghalen. En dan kan je door de berg vliegen.
Kan je door de berg vliegen.
Lopen.
Ja. We hebben hier wat kasten staan met materialen erin, waar dus microfoons in zitten die je aan de iPad kan aansluiten. Waar je robots hebt die je kan programmeren, waar Lego dingen in zitten, waar t-shirts in zitten, waar je in VR je lijf kan bekijken. Dat soort producten hebben we allemaal hier. En we hebben hier twee tafels staan voor de Lego League, waar we in de bovenbouw met kinderen van groep 7 en 8 aan werken. Ja, wat een mooi echt project is en wat denk ik dat heel goed past bij het onderwijs. Het is niet alleen onderwijs wat we aan het doen zijn. Omdat de juf zegt, vertel hier iets over en daarom ga je het doen. De Lego League past daar heel goed bij, want het is gewoon een project. Je gaat met een groep kinderen bij elkaar. In maart is er straks een wedstrijd en dan kan je tegen andere scholen laten zien hoe goed jij met die robot kan programmeren. Maar ook hoe goed kan je samenwerken, hoe goed werk je als team onderling, hoe goed heb je die kennis verdeeld. En hoe goed kan je aan een innovatieproject met elkaar werken en dat presenteren?
Ja, want voor degene die Lego League niet kennen, kan je kort vertellen wat het is?
Ja, Lego League is een wedstrijdvorm wat met robot Lego eigenlijk begint. Dus met technisch Lego, daar zit zo'n unit op. Die kan je vanaf je iPad of vanaf een computer kan je die programmeren. En daardoor kan die robot dingen uitvoeren. Alleen, je begint natuurlijk gewoon met een doos met allemaal Lego stukjes. Dus die robot zou je ook zelf in elkaar moeten zetten. En vanuit Lego League is er dus een soort van hulpboek waarin je deelstappen de kinderen door dat hele ontwerpproces van hoe gaan we goede robots in elkaar zetten, hoe gaan we goed dat samenwerken organiseren. Het is eigenlijk best een geleide instructie met heel veel ruimte voor eigen inbreng van de kinderen, want er staat niet zo moet het, maar er staan wel af en toe zo kan het, waardoor ze wel de basisprincipes van programmeren en hoe robotica in elkaar zit leren. Ja, ik als docent zit er vooral bij om te observeren, te kijken wat er gebeurt en af en toe eens wat adviezen te geven of met ze mee te denken.
Wat zie je gebeuren?
Je ziet een groep echt veranderen van, want het zijn bij ons in ieder geval, je mag maximaal 10 kinderen in zo'n groep doen van de Lego League uit. Dat hebben wij dus ook, want er zijn genoeg kinderen die eraan mee willen doen. Wij laten de kinderen solliciteren hier op school in groep 7, 8 van wie wil er meedoen. Vanuit die sollicitaties gaan we dan kijken hoeveel dat er zijn. Vorig jaar wilden er 26 kinderen meedoen, maar ik had maar 20 plekken. Dus dan moet je ook nog een beetje gaan nadenken. Hoe gaan we het zo brengen dat we de kinderen... Het voelt ook een beetje ongemakkelijk om tegen kinderen te zeggen, sorry, jij mag niet. Maar er is gewoon een kader waar we binnen gaan werken. En 20 kinderen in één ruimte die met robotica bezig zijn, is ook echt genoeg, denk ik.
Ja.
Maar je ziet echt dat er kinderen opstaan die leiderschapsrollen opnemen, die overzicht hebben, die andere kinderen gaan aansturen. Dus ook kinderen die echt met elkaar aan het leren zijn, want er zitten er vaak wel een paar tussen die al wat gespeeld hebben met programmeren of met zo'n Lego robot besturen. Maar het is echt de bedoeling, en dat zie je dus ook gebeuren, dat ze het elkaar gaan leren, dat ze samen ergens... We hebben hier allemaal krukken en tafels, maar heel vaak zitten er ook gewoon kinderen in een hoekje op de grond met een iPad en een bak Lego. En dan zijn ze aan de slag van kijk, als je een beetje dit doet, gaat het zo. Dan ga je hier deze kant op duwen. Dus het is eigenlijk een heel organisch proces waar ze met elkaar aan het leren zijn. Waar ze af en toe ook echt aan het stoeien zijn. Hoe ga je met z'n tienen tot overeenstemming komen? En dat begint al bij de naam van je team en een logo creëren. Dat is best moeilijk. Want hoe ga je met 10 personen een soort van consensus vinden waar iedereen achter staat, waar je ook nog trots op bent en waar de meester het ook nog oké vindt dat hij daarmee durft naar buiten te komen. En we hebben bijvoorbeeld hierachter zie je het team Goatje hangen. Dat is een plaatje van een geit. Die hebben de kinderen zelf getekend. Dat werd het logo. En die heeft een houten stokje in zijn mond. En daar heb ik best nog wat gesprekken met die kinderen over gehad. Want het ziet er best uit als een sigaret. Kunnen we dat dan als school... kunnen we dat dan als beeldvoering naar buiten hebben? Uiteindelijk is het houtje dus wel gebleven. Omdat zij vooral gingen benadrukken dat het een houtje was. En ze hebben dus zelfs met een stuk zoethout zijn ze naar die wedstrijd gegaan. Zodat ze dat in hun mond hadden. Het is een houtje. Ik heb hoodies besteld met die logo's voor de kinderen. Wat super tof is. Want daar liepen ze het hele schooljaar mee. Ook als ze niks met Lego League gingen. Dan liepen ze wel met hun hoodie. Want ze waren toch ook een soort trots op wat ze bereikt hadden.
Ze creëren echt met Lego. En ze gaan het ook vervolgens programmeren. Hè? Want het is technisch Lego. Dus het kan allerlei dingen doen. Ja. Laten we even bij die wedstrijd beginnen. Wat is dan de wedstrijd? Op basis waarvan wordt dan besloten dat je beter bent dan een ander? Of dat je ergens iets in
wint? Het robotgedeelte. Op de tafel, je hebt een platte grond, er is een kaart soort van. Daar zijn allemaal bouwwerken op. Die zijn van tevoren door iemand bij Lego, denk ik in ieder geval, maar die zijn bedacht. Dus die staan vast, die moeten ze, want je krijgt gewoon de doos met losse blokjes. Dus die missies moeten ze zelf in elkaar zetten. Er staan iets van 15 of 16 missies op die tafel. Dus best een hoop. Je krijgt tijdens die wedstrijd 2,5 minuut. Daarin ga je nooit 16 missies voor elkaar krijgen. Dus je moet gaan nadenken. Voor al die missies staan punten. Voor sommige krijg je wat meer. Sommige afhankelijk van moeilijkheidsgraad en zo. Dus je moet met elkaar gaan nadenken. Welke missies kunnen wij goed? Gaan we zeker voor elkaar krijgen? Hoe kan je zoveel mogelijk punten bij elkaar halen? En er is bij die wedstrijd een jurylid die de punten registreert. En daarmee kan je dus daar punten op verdienen. Er staan altijd twee tafels tegen elkaar. Dus je speelt altijd tegelijkertijd dat er een ander team aan de andere kant is. En er zijn ook altijd missies die met elkaar te maken hebben. Wie dus uitdaagt om met het andere team af te stemmen hoe je het doet. Hier bij deze, dit jaar was er één. En die missie kan je op drie verschillende manieren zetten. Maar je krijgt meer punten als de andere groep dezelfde vorm heeft als jij. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel dat in die 2,5 minuut nog even met elkaar aftikken. En zorgen dat je dat voor elkaar krijgt. En in principe mag je de code moet van tevoren af zijn voordat de wedstrijd begint. Dus je mag niet gaandeweg nog even proberen iets aan te passen. Je bent een heel jaar bezig met bouwen, ontdekken, programmeren, uitproberen. Er zit heel veel dus ook trial and error leren eigenlijk in. Want dan lukt het weer niet. En dan moet je een beetje tweaken aan hoe gaan we dan beter neerzetten. Iets meer afstand, iets meer snelheid. Daar ga je de hele tijd aan schaven totdat je wat... missies hebt die je goed voor elkaar kan krijgen. En als je die robot neerzet op die tafel in het thuisvak, mag je op start drukken. En dan moet hij het doen zonder dat je hem aanraakt. Dus dan moet hij helemaal eigenlijk autonoom moet hij kunnen functioneren. En op zo'n wedstrijddag heb je drie keer mag je doen. En gewoon de beste poging van die drie telt. Dus het mag ook best een keer even mislukken. Dan heb je er tussendoor nog tijd om een beetje te fine-tunen. En dan heb je nog twee pogingen om dat te doen. Daarnaast heb je een onderdeel dat je de robot gaat presenteren. Dus ga je voor een jury vertellen waarom je hem zo gebouwd hebt. Daar zijn ook punten voor te verdienen. Er zijn punten te verdienen met innovatieproject. Dus dat is helemaal los van Lego. En dan moet je iets met onderzoek doen. Dan moet je kijken of je iemand uit je omgeving erbij kan betrekken die over dat onderwerp dingen weet. Ook dat presenteer je en de jury krijg je punten voor. En er zijn nog punten voor samenwerking of de first core values noemen ze dat. Maar dus samenwerken. Heb je goed nagedacht over innovatie? Heb je creatieve oplossingen bedacht? Dus alle verschillende aspecten daarvan zit er ook in. En alle vier die onderdelen zijn gelijkwaardig. Dus alle vier zijn 25% van je eindproduct.
En waarom doen jullie als school mee aan een technologische wedstrijd? Een Lego League wedstrijd? En waarom zijn er zoveel kinderen die zich daarvoor inschrijven? Wat is het sterrenstof? Wat is het aantrekkingsding?
Ja, ik denk dat het sterrenstof is wel ook gewoon hoe de tafel en de Lego, hoe dat eruit ziet. Hè? Ook als ouders hier binnenkomen of kinderen binnenkomen, het ziet eruit, je wil eraan zitten. Omdat het daagt uit tot spelen daarmee, tot dingen voor elkaar krijgen. Ja, dan is dus de oproep hier, we gaan dit doen. We hebben twee teams. Als je wil, dan kan je meedoen. Schrijf een sollicitatie. Doe dat op een creatieve manier. Dus ik krijg ook van kinderen filmpjes met stop motion en allemaal dat soort dingen erin. En dan mag je een tijd onder schooltijd en een stukje na schooltijd mag je hier met deze voorraad aan Lego die we hier hebben, mag je aan de slag met andere kinderen om daaraan te werken.
Er zijn niet heel veel scholen in Nederland die techniek zo ontzettend omarmen als jullie. Wat is waarom jullie het zo belangrijk vinden?
Kijk, op elke school leer je rekenen en schrijven. Dat is de basis die je doet. En daarnaast heb je de kans om ja, ook sommige dingen wat ja, interessanter te maken. En heel veel vaardigheden die ja, rondom technologie zitten. Nou ja, nou komt de digitale, komen natuurlijk wel in de, zitten nu in de conceptkern, komen natuurlijk in de kerndoelen terecht, hè, de digitale geletterdheid. Maar ja, omdat wij een school zijn waar we van alles doen met digitale dingen, zijn we eigenlijk al heel lang bezig ook met een leerlijn digitale geletterdheid. Om te kijken hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat ja, op een goede manier doen. Ja, we zijn gewoon op zoek naar kansen of mogelijkheden om het ja, zo interessant mogelijk te maken. Maar ook wel ja, om op te letten dat het binnen onze visie op onderwijs past. Kijk, je leert alle kinderen lezen en schrijven, maar je verwacht niet dat ze allemaal een boek gaan schrijven als ze later groot zijn. Maar bij sommige kinderen kan je wel wat aanwakkeren. Ik heb een jongen in de klas gehad, dat is denk ik al 10 jaar geleden. Toen waren we net met de 3D-printer aan het stoeien. Toen waren de fidget spinners waren net uit. Die zijn we toen gaan 3D-printen met lagers van AliExpress. En toen zijn we daarmee gaan, hadden ze een winkeltje, zeg maar. We hadden een bedrijfje met een groep van een kind of 10 die fidget spinners gingen verkopen. Een van de jongens is mechatronica gaan studeren. Dus ergens hebben we daar, zeg maar, zo'n
zaadje
geplant van, hey, technologie is waarschijnlijk, die vond het echt interessant. Die is daar nu mee verder gegaan. En een aantal andere kinderen hebben denk ik een leuke ervaring opgedaan. Hebben ervan geleerd van het ontwerpproces. En denken, ja, doei, ik ga het nooit meer doen. Ik word gewoon geen leerkracht of weet ik veel, kok of iets anders. En dat is ook oké.
Ja.
Maar het is toch fijn als je, nou ja, kinderen kan uitdagen op gebieden die ze misschien nog niet ontdekt hebben. En dan zullen er sommigen ontdekken, dit is iets waar ik meer mee wil.
Technologie is een onderdeel in de wereld en jullie willen het gewoon in je school verankerd ja. hebben. En sinds een poos is er AI.
Ja.
Ook op je iPad, ook op je telefoon. En dat komt keisnel de wereld in. In hoeverre speelt AI een rol in jullie school? Of in hoeverre ben je ervan bewust?
Ja, ik denk dat bewustzijn ook, dat dat een belangrijk punt is. Want er gebeurt heel veel op AI, ook onbewust. Hè, dat jouw telefoon al 3 woorden voorspelt die je waarschijnlijk daarna wilt typen. Daar zit gewoon AI achter. Heel veel mensen hebben dat niet in de gaten. Of dat je in je fotorol kan zoeken en dat er gewoon, als jij paard zoekt in je fotorol, dat hij ook alle foto's met paarden kan vinden. Maar bewust is het ook echt voor ons nog, zeg maar, de eerste stappen, denk ik. Het ligt daar ook heel erg aan de leerkracht. Is die zelf daarmee bezig al? Heeft hij daar interesse over? Voor mij persoonlijk is het een interessant onderwerp. Ik ben veel met technologie bezig in mijn onderwijs of in mijn leven. En dus ook AI komt daarin voorbij, omdat je daar dingen over leest, dingen over ziet. En dat je daar natuurlijk ook naar je over hoort. Hè, dit gaat ons leven veranderen. En dan zijn wij dus op zoek naar, ja, hoe kunnen wij dat dan vertalen naar bij ons op school? Om wat collega's wat meer, ja, daar kennis over te geven. We hebben een boekenclub bij ons op school. Heel oldschool, gewoon met van die papieren dingen waar je moet lezen. En dat zijn een aantal collega's die daar in zitten, dus op vrijwillige basis. En ik heb daar het boek Chatten met Napoleon ingebracht. Dat heeft de boekenclub nu gelezen. En daar gaan we volgende week over met elkaar in gesprek. Dat zorgt er wel voor dat er ineens wat meer, hey, dat AI zou ook wat voor mij in mijn werk kunnen doen. Maar ik weet nog niet precies hoe. En dat is denk ik een goed begin. Van, ik weet nog niet precies hoe dan. Maar ik zie mogelijkheden of ik zie kansen. Ja, dat betekent dat je ook voorbeelden met elkaar moet gaan delen. En ik zie nu met mijn collega's in de bovenbouw dat het AI bijvoorbeeld ook echt wel de generatieve AI ingezet wordt. Voor het nieuwe thema gaan we de kinderen een werkstuk laten maken. Dus de rubriek bouwen om waarmee je het werkstuk gaan beoordelen. Daar heb ik AI bij ingezet, omdat het mij ja, helpt van, hey, deze punten wil ik in ieder geval in. Geef mij een voorzet. Dat is niet 1-op-1 wat ik naar de kinderen voorschotel, maar het is wel een mooie stap de goede kant op. En dan kan je daarna zelf nog een beetje ja, fine-tunen. Waar je denkt, oh ja, hier wil ik nog even wat dingen aan toevoegen. Of dit zie ik toch ja, voor de kinderen bij ons anders. Maar het helpt je wel om een stap op weg te gaan. En die stap van, hey, ik ga mijn AI inzetten om even een tekst over een onderwerp te laten genereren. Of nou ja, zoals deze rubriek, dat is denk ik, zijn mooie voorbeelden hoe AI je werk ook gewoon makkelijker kan maken. Want even een rubriek schrijven zonder, kost best even tijd.
Het helpt je om van een lege pagina het op te starten en dan ga je ja. verbeteren, begrijp ik je nou goed?
Ja, of om even wat woorden alvast even te zetten van deze kant wil ik op. En dan dat tot een product stap verder te maken. Dus daar een onderdeel van je proces naar het maken van je lesontwerp, je rubriek, zeg maar, dat soort dingen. En met kinderen is het denk ik vooral op dit moment nog een gesprek. Want kinderen horen er ook dingen over in de bovenbouw. Dat is superleuk om met de kinderen daar eens van gedachten over te wisselen. Maar ik zie nog niet heel veel kinderen die dat gebruiken. En dat heeft ook denk ik te maken met ja, het werk wat we met de kinderen doen. Als je ze namelijk zelf informatie laat vergaren en een verhaal laat schrijven daarover. Natuurlijk zou dat kunnen met de AI. Maar ik denk dat op de basisschool is het ook nog echt prima dat ze dat gewoon met een blaadje en een pen doen. Ja. Of potlood.
Hey, maar je bent ook iemand die wat verder kijkt. Dus ja. Je hebt niet voor niets dat boek ingebracht, hè? Chatten met Napoleon. Dus dat heb je ingebracht. En waar zou je met je team, met je school naartoe willen bewegen? Welke rol zou AI kunnen spelen? En eventueel welke rol zou je vooral niet willen dat het zich gaat innemen?
Ja, ik vind het een heel interessant vraagstuk. Daarom ben ik ook bij NOLAI begonnen dit jaar. NOLAI staat voor het Nationaal Onderwijs Lab voor AI.
Dat
bij de Radboud Universiteit inderdaad in Nijmegen. Onder leiding van Inge Molenaar, die best een hoop kennis heeft over AI en onderwijs. Ja, dat is echt een onderzoeksplek waar de wetenschap, het onderwijs en bedrijfsleven samen aan projecten gaan werken. Hoe AI een goede plek kan krijgen in het onderwijs. Ja, dat is voor mij een fantastische nieuwe uitdaging, omdat ik daar dus nu gewoon één dag in de week als werk heb om met andere mensen over onderwijs te praten en om na te denken over hoe AI een bewuste plek kan hebben in het onderwijs. Wat ik daar heel mooi vind is dat er dus ook goed nagedacht is AI hier dan de oplossing of niet? Het is niet standaard dat elk probleem wat binnengebracht wordt bij NOLAI automatisch een AI-product als oplossing krijgt. Sommige problemen moeten misschien zonder AI oplossen. En dat is een goede afweging, denk ik. En wat heel mooi is, omdat je daar dus, je zit op de universiteit waar allemaal mensen met expertise over kleine stukjes van onderwijs zitten. Ook mensen die met expertise over kleine stukjes van die technologie zitten. En als je die samen gaat brengen om na te denken over hoe dat een goede plek kan hebben, kunnen de hele mooie producten uit voortvloeien. En mijn rol als teacher in residence is om het soort onderwijsgeweten in zo'n project te zijn. Dus ook na te denken van ja, dat is wel leuk dat het wetenschappelijk klopt, maar ik zie het in mijn klas niet helemaal voor me. Waar op een gegeven moment een project was waar de leerkracht dan schrijfopdracht van de kinderen moest inscannen. Dan kon de AI daar iets over zeggen en dan ging die feedback teruggeven aan de kinderen. Wat best als je 26 kinderen hebt, een lange stap is om te doen. Als je eerst die werkjes moet inscannen, moet een tool in. En dan moet je ook nog zorgen dat die feedback weer terugkomt bij die kinderen. Levert het dan leerkracht iets op of zorgt het voor meer werkdruk, zeg maar? En ik denk dat dat een goede zoektocht is om te kijken hoe helpt het de leerkracht of hoe helpt het de kinderen. En als dat potentieel erin zit, dan gaat NOLAI daar ook een prototype op bouwen om dat ook te kunnen uitproberen.
Maar als ik in jouw school kijk, hè, met al die kleine verschillende groepjes, kleine groepjes, grote groepjes, grote klassen, klasoverstijgend, ja. Dan denk ik, nou dan is AI de ideale klasassistent, naast alle assistenten die jullie fysiek hebben rondlopen. Want het heeft engelen geduld. Hè, we liepen net langs een taalklas, waarin de kinderen die voor wie Nederlands nieuw is, hè, dan moet je veel praten, zei je. Ja. Die worden ondergedompeld. Dan denk ik van ja, hè, zo'n taalmachine die kan helemaal op niveau van dat kind zich aandienen en dat kind de hele tijd blijven helpen op dat niveau en stappen verder helpen. Dat hele generatieve, dat is natuurlijk de ideale klasassistent. Of romantiseer ik het nu?
Ja, ik weet dat niet zo goed. Ik denk zeker dat er mogelijkheden in zitten. En het is denk ik ook een, het is ook goed om de balans te hebben. En ik denk dat onderwijs gaat over taalverwerving. En zeker als je zo'n wereldgroep hebt, hè, waar kinderen met de Nederlandse taal nog moeite hebben, is het fijn om daarin te kunnen trainen en oefenen. En er zijn natuurlijk ook tools voor die daar je mee kunnen helpen. Aan de andere kant gaat onderwijs natuurlijk ook gewoon over socialisatie. En dat gaat over met jou en mij samen aan de tafel zitten en over in gesprek zijn. En ik denk niet dat AI die plek kan vervangen.
En hoe eik je dan je kompas? Hoe voel je dan het gesprek hierover? Van, hè, waar dient het dan wel toe? En wat je zegt net, het inscannen van die werkjes, dat is A, veel werk. Aan de andere kant, als je toch ook iPads hebt, zou je ook kunnen zeggen, goh, we maken alles al meteen digitaal en dan kunnen we het in één keer met één klik op de knop. Plus je hebt meteen een dashboard met alle overzichten van alle kinderen. Het zou een enorme versnelling kunnen maken. Ja. En je gaat nu lachen, maar je lijkt zo bewust te zijn, dit is niet de bedoeling van het onderwijs. Dus je lijkt niet de quick win te pakken, maar je lijkt heel bewust na te denken.
Ik denk, bewust nadenken is echt belangrijk. En het heeft ook geen zin om gelijk soort van alles erin te gooien en dan soort van AI te laten overnemen of zo. Kijk, afgelopen jaar gaf ik ook goed onderwijs en 5 jaar geleden eigenlijk ook. Het is denk ik wel belangrijk om met je tijd mee te groeien. Maar je moet ook niet uit het oog verliezen waarom we hier zo met de kinderen samen in een gebouw zitten. Kijk, als AI alles zou over kunnen nemen, dan zouden ze ook niet meer in het gebouw hoeven te zitten. Want dan kunnen ze ook gewoon thuis achter hun iPad zitten en daar onderwijs volgen. Kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon platformen, zoals bijvoorbeeld Rekentijd en Taalzee, waar kinderen in principe Daar zit wat, er zit machine learning zit daaronder om de kinderen op adaptief niveau te laten werken. Ik denk dat het fantastische manier is om te trainen en te oefenen met taal of met rekenen. Maar het is niet de oplossing voor alles. Nou ja, als het gaat over vaardigheden als samenwerken, met elkaar bezig zijn, dan moet je ook gewoon heel veel dingen offline doen. En die balans zoeken is dus ook eentje waar je goed, nou ja, goed met elkaar over na moet denken. En ik denk dat je ook niet te snel daarop moet instappen. Ook bewust zijn van dat taalmodel. Waar komt het dan vandaan? Welke informatie is daar aan het begin aan? Als je ChatGPT als voorbeeld neemt, is natuurlijk een Amerikaanse bedrijf, gebouwd op voor een groot deel informatie uit Amerika. Dat past niet één op één met hoe de situatie bij ons in Nederland in elkaar zit. Dus ook de informatie die eruit komt, ja, in hoeverre is dat passend met wat daar terecht komt? Dus het gaat ook een stukje over, is het oké om je kinderen een soort van...
ethische vraag kan eigenlijk, dat, ja. Moreel kompas.
Ja.
Ja. En toch zit je bij zo'n AI-onderzoek van de Radboud Universiteit. Ja. Eén dag in de week doe je de onderzoek. Kan je vertellen wat je aandachtsgebied er is? Want het zijn verschillende projecten.
Ja, zeg maar, ik ben daar nu net gestart. Dus het is nog een. We zijn nog met elkaar in gesprek wie bij welke aandachtsgebied gaat aanpassen. Maar ethiek is zeker een van de onderdelen die daarbij is. Die echt een belangrijk een van de vijf pijlers is die. Die het NOLI, zeg maar, heeft rondom AI. Naast, zeg maar, het didactiek stuk, het professionaliseren, de technische en de duurzame data, is ethiek echt een belangrijk onderdeel daarvan.
En dan kijk je eigenlijk naar de hele keten. Hè? Dus je geeft ChatGPT als voorbeeld. Hè? Waar komt dat vandaan? Wat zit daarin? Op welke data geeft die uitkomsten?
Ja.
Dus je kijkt eigenlijk door die hele keten heen van, hey, past dit bij mijn onderwijs? Past dit bij mij? Past dit bij mijn school?
Ja, eigenlijk wordt er bij NOLI weinig gepraat over. Gaan we dan met ChatGPT of met Gemini of met welke? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Daar gaat het niet om. Het gaat om een onderliggende vraag. Gaat hier een taalmodel de oplossing zijn? En welk taalmodel is eigenlijk een vraag later in het verhaal? En is het natuurlijk wel een overweging die je mee kan nemen. Maar in basis gaat het over hoe gaan we een probleem in het onderwijs oplossen.
Want welk probleem kan het oplossen?
Ik denk dat het een heel stuk kan oplossen in de werkdruk voor leraren, omdat het, ja, dingen die je kan automatiseren, ja, laten we die vooral automatiseren. Het heeft namelijk ook echt voordelen. De kinderen bij ons rekenen op de iPad. Die krijgen gelijk feedback over wat ze doen. Ik zie daar echt een voordeel in, los van en dat kinderen weten waar ze staan. Als ik vroeger naar school uit de werkboeken nakeek en de volgende dag teruggaf, nou, als je geluk hebt, keken de kinderen of ze een sticker hadden gehaald of niet. Maar eigenlijk zit daar weinig reflectief vermogen in. Nu gaat dat wel eerder. Het gaat natuurlijk beter werken als je tijdens het werk al tot conclusie komt als leerling: ik begrijp dit niet en ik ga om hulp vragen. Of je, ja, als docent ziet: deze leerling begrijpt het niet, dus ik ga daar even bij aansluiten. Dus daar gaat technologie ons echt wel een stuk helpen om, ja, effectiever met ons onderwijstijd om te gaan.
En dat vind ik heel interessant wat je nu zegt. Want jullie maken geen gebruik van methodes. Dus je moet als leerkracht de leerlijn goed in de gaten hebben en weten waar elk kind zit. Die machine die geeft adaptief eigenlijk antwoord naar die kinderen. Hoe zorg jij nou als leerkracht van groep 7-8 dat jij eigenlijk goed overzicht houdt op al die kinderen waar ze staan? He, want het adaptieve model zou bij wijze van spreken ook veel te laag kunnen mikken. Dat een aantal jaren geleden zijn we op een aantal van die scholen wel in het nieuws gekomen dat er adaptieve systemen nog niet zo goed werkten. En dat hadden scholen ook niet altijd door. Dus
ja, het gaat denk ik ook wel over een stukje bewustwording van, dus eigenlijk een beetje data-analyst worden ook. Dat je als leerkracht wel moet kunnen zien en ook dus inzicht hebben in, ja, op wat voor data. Want dat systeem genereert natuurlijk data over die kinderen. En als Pietje vandaag geen zin heeft en gewoon bij alle rekensommen 9 als antwoord invult, omdat hij denkt, ja, boeiend, dan krijg ik wel mijn kruisjes, maar dan ben ik wel door mijn som heen. En dat algoritme daardoor denkt, Pietje kan het niet. Dus en een interessant gesprek met Pietje. Want wat heb je nu gecreëerd eigenlijk? Maar moet je ook dus als leerkracht daar iets in kunnen ingrijpen? Dus die score eruit halen of zeggen, joh, we gaan het nog een keertje doen. Zodat de adaptieve software wel beter op jouw niveau terechtkomt. Ook daarin, als je vanuit NOLI daar naar kijkt, die hebben zo'n model gemaakt in hoeverre het systeem bepaalt en hoeverre de leerkracht bepaalt. Dat is zo'n geleidende schaal, kan je daarin zien. Hè? Waar je aan de ene kant de leerkracht bepaalt alles en technologie niks. En dan helemaal aan de andere kant heb je de zelfrijdende auto. Op dit moment hebben we in Nederland natuurlijk ook nog geen zelfrijdende auto's. Je hebt wel rijhulpsystemen, hè, die af en toe in je stuur gaan trekken of die gaan zeggen, je moet hier rechtsaf, want je route gaat die kant op. Maar als bestuurder heb je nog wel de ruimte om te zeggen, nou, ik ga hier niet rechtsaf, want dit is toch niet handig. Of, hey, dit is niet, de strepen gaan maar zomaar door wegwerkzaamheden, moet ik toch linksaf. Dus je moet altijd als leerkracht nog een stukje kunnen sturen in wat er gebeurt. En ik denk dat het gevaar is als je adaptieve systemen hebben waar je niet meer kan zien op basis waarvan die je leerlingen een kant op sturen, dat je ook als leerkracht soort van kwijtraakt waarom je leerling ergens op uitvalt of zeg maar dat. En dat is denk ik je baan ook als leerkracht, denk ik, om te kijken, hey, wat gebeurt er bij deze leerling? Waarom begrijpt hij dit niet? Wat lukt er niet? En daar dan helpen om het kind het wel voor elkaar te laten krijgen. Soms moet AI misschien ook gewoon een signalerende functie alleen hebben of wel een voorspellende functie, maar dat je als leerkracht daar nog wat in kan keuzes maken.
Ja, want dat viel me op. En ik zat door die projecten heen en zag ik bijvoorbeeld zo omgaan met een dashboard. Ja. He, dus als leerkracht, he, je zegt het zou me kunnen helpen. En dan heb je een dashboard. En dan vanuit het dashboard, he, je maakt nu gebruik van de metafoor van een zelfrijdende auto. Je hebt een dashboard en je kan het allemaal overzien. En daarmee zou je zomaar de schijn kunnen hebben dat je alle kinderen in de smiezen hebt.
Ja.
Maar dat zeg je niet. He, dus je zegt van je bent als leerkracht volledig in controle over al die kinderen en je weet waar ze staan. En ik maak eigenlijk gebruik van, om vervolgens het goede te doen. Eigenlijk draait het om. De dashboard is echt in dienst van jou en het is niet iets waardoor jij je verantwoordelijkheid kwijtraakt.
Nee.
En dat vind ik een heel interessant vraagstuk, want dat is voor jou heel logisch. Hè? Daarom begon ik ook even over die Lego en over hoe jullie school ingericht is. Maar je zou best wel leerkrachten kunnen hebben die denken van hartstikke fijn, op het dashboard staat alles. Als ik dat volg, kom ik wel goed. En hoe krijgen we dat bewust? Zijn nou bij die leraren of in het onderwijs dat je zelf toch die bestuurder van die auto bent, dat je niet helemaal blind op dat dashboard gaat. Want daar ben ik zo bang voor soms, dat het daar mis zou kunnen gaan. Hè? Dat je dan je verantwoordelijkheid kwijtraakt.
Ja.
Wat doe jij, Bram, om je verantwoordelijkheid te houden? Dat is eigenlijk de grote vraag.
Ja, kijk, dat het tweeledig is. Zo'n dashboard is fijn, want je hebt wat overzicht. En het helpt me ook als ja, in een klas 26 kinderen bezig zijn, is het super fijn als zo'n systeem kan zeggen, hey, bij deze 3 kinderen zou ik even gaan kijken, want die lopen vast of daar gaat het niet lekker. Want bij kinderen waar het natuurlijk soepel gaat, is het ook fijn dat die gewoon door kunnen gaan. En dat ik die niet hoef te onderbreken met laat even zien waar je bezig bent. Dus het kan me echt een stuk helpen. Maar het blijft ook een soort meten, kijken. En denk ik ook je leerkracht onderbuikbewustzijn of zo gebruiken. Soms weet je, bij binnenkomst zie je bij kinderen al, hier is iets aan de hand of zo. Hè? Dit kind komt niet lekker in zijn vel binnen. Dus er is thuis iets gebeurd of er is iets, zeg maar. Dat onderbuikgevoel zit daar niet voor niks. En dat is wel belangrijk, omdat ook een plek te geven en dus daar ook even te checken hoe dat dan zit. Klopt het dan? En misschien zegt hij gewoon, ik ben een beetje moe, ik heb niet zo goed geslapen, want het was warm gisteren. Oké, prima. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat zijn hoofd vol zit met de ruzie die hij net thuis met zijn moeder heeft gehad. Dan is het toch fijn dat je daar ook even wat in kan doen. En dat is denk ik hetzelfde als ze aan het werk zijn. Ook gewoon even checken van, klopt het wat de dashboard geeft? En kan ik nog steeds lesgeven als het dashboard het vandaag even niet doet omdat de wifi uitgevallen is?
Je hebt eigenlijk wederom, net als bij die iPad, een opvoedkundige visie op basis van hoe je AI inzet.
Ja. En het blijft, denk ik, ook elke keer die afweging maken. Is dit, helpt mij dit of niet? En helpt dit de kinderen of niet?
Als je dan verantwoordelijkheid als leerkracht behoudt, hè, wat je zegt, hè, dat beluister ik, mm-hmm. Je moet je verantwoordelijkheid behouden. Het gaat zo hard, Bram,
ja.
Al die ontwikkeling. En daar heb je de hele tijd mee te maken. En hoe hou je dan je verantwoordelijkheid? Wat vraagt dat van jou?
Oké, we zijn gewend hier in school om veel met elkaar samen te werken. Om samen onderwijs te ontwerpen, om samen na te denken over de kinderen. We werken ook groepsdoorbroken. Dus kinderen zitten soms ook bij de leerkracht naast mij en kinderen van hem. Dus ik heb niet alleen mijn eigen groepje, waarin ik in mijn bubbeltje met 26 probeer alles voor elkaar te krijgen. Maar we zijn echt een team. Dus je bent met elkaar samen aan het praten over onderwijs. Je bent met elkaar samen aan het praten over wat de leerlingen aan het doen zijn en wat de goede stappen zijn. Dat helpt automatisch, denk ik, om ook af en toe te checken. Klopt dit nog? Gaat dit de goede kant op? Is dit handig? Dat doe ik ook in de klas met de kinderen. Het is ook interessant om met de kinderen erover te praten. Wat gebeurt er dan? En nu geeft een apparaat dit als antwoord, maar hoe weten we nou of dit klopt of niet? En dan kom je ook richting het stuk fake news, maar het stuk digitaal opvoeden. Hoe ga je met elkaar online om? Als je dit op internet gezien hebt, klopt het dan? Is dit dan de juiste informatie? Dat zijn hele waardevolle gesprekken, denk ik, ook om met kinderen te hebben.
Waardevoller dan het verbieden van ChatGPT of het verbieden van een telefoon of van digitale middelen?
Het verbieden gaat het denk ik ook niet oplossen.
Als je al zo bewust bent met wat je doet, waarom doe je dan mee met zo'n onderzoek vanuit de Radboud? Wat hoop je daar te halen of wat hoop je daar te brengen?
Nou, eigenlijk weet ik zeker dat AI een plek gaat krijgen in ons leven. Dat doet het nu voor een deel al, misschien onbewust, misschien bewust. En dat gaat groeien, want we hebben de rekenkracht ervoor, we hebben de apparaten ervoor die het allemaal voor elkaar kunnen krijgen. En ja, dan ben ik ook gewoon nieuwsgierig. Wat gaat het mij helpen? Wat gaat mij brengen? En hoe dan? En ik denk dat op Nolai we op de goede plek zitten om ja, dingen te kunnen creëren die het ook echt in het Nederlands onderwijs gaan helpen. Omdat daar wetenschap en het bedrijfsleven samen aan de slag gaan aan zo'n project. Dat er ook producten uit gaan komen die we over 5 jaar, 6 jaar, 10 jaar. Ik weet niet precies wat de tijdspanne is. Een plek zullen krijgen in ons onderwijs. En daar mag ik nu over meedenken.
En hoe kijk je dan, hè, want de techbedrijven die maken veel gebruik van data. Die ja. ze dan vervolgens weer inzetten om bij wijze van spreken in een volgende fuik te kunnen verleiden. Om daar ook gebruik van te maken. Ja. Datacentra gebruiken veel elektriciteit, gebruiken veel koelwater. Hè, dus er zit over de ethische kant zit er ook iets aan het faciliteren van die systemen. Ja. In hoeverre voel jij je ook verantwoordelijk als leraar in dat stuk? Heb je daar dan overzicht over? Of heb je daar ook een bepaalde rol in? Zou je kunnen zeggen, naast vliegschaamte zou je ook een AI-schaamte kunnen ontwikkelen? Ja. Hoe kijk je naar dat soort vraagstukken?
Ik heb ook vertrouwen in technologische ontwikkeling. Je ziet nu dat zeker bedrijven zoals ChatGPT vooral natuurlijk voor de snelheid van het voor elkaar krijgen en minder nadenken over de ecologische voetafdruk die ze daarmee maken. Maar ik denk wel ook dat we daar stappen in gaan maken in de toekomst. Het gaat een stuk ook over het concept of wat er boven ligt. Dus niet per se over moet het met deze tool of moet het met deze energieverslindende of mag het ook met een product wat iets langzamer gaat. Het gaat nu ook denk ik vooral over ja, wat gebeurt er met die data van onze kinderen en is dat dan goed? En het gaat dus ook om bewuste keuzes maken denk ik.
Ja, is dat eigenlijk de kern van je verhaal? Dus ik wil er onderzoek over doen en ik wil op mijn school de grip op hebben. Waar hebben we het over? Hoe kan je het inzetten dat je eigenlijk altijd die bestuurder bent, ook al word je geholpen door de technologie, maar je bent toch altijd in charge en je hebt altijd nog de regie. Is dat eigenlijk de samenvatting, Bram?
Ja, dat denk ik wel. En het gaat ook echt over het begin, denk ik, echt bij bewustwording. En waar Nolai in de basisprojecten uitwerkt die wat kunnen doen, gaat dat voor een stuk ook gewoon over dat mensen bewust zijn dat het er is, wat het kan en wat de impact is. En dat je goed als school of dat we misschien als onderwijs met elkaar ook daarin keuzes kunnen maken. Wat gaan we wel niet doen?
En welke tips zou jij andere leraren of lerarenopleidingen geven, zodat ze zich bewust voelen van hun verantwoordelijkheid erin? Hè? Want dat is wat ik denk ik wel echt wil meenemen met dit gesprek. Is dat je echt als leraar, als schoolteam een verantwoordelijkheid hebt?
Ja, ik denk dat het echt over bewustwording gaat. Dat het daarmee begint. Dat je bewust wordt dat het er is. Dat het al van alles doet eigenlijk. Ook ongemerkt van misschien nog onbewust bekwaam of onbewust onbekwaam is denk ik een goed beginpunt. En zodra je bewuster bent van wat er kan en wat er gebeurt, dan kan je ook keuzes erin maken, afwegingen maken. En dan ben je misschien ook minder afhankelijk van het grote techbedrijf wat het hardste roept of de mooist uitziende tool heeft gecreëerd. Dat is het fijne. Zeker in Nederland heb je natuurlijk veel keuzevrijheid als school hoe je en op welke manier je onderwijs vormgeeft. Dus je hebt de kans, de ruimte om daarover na te denken. Dan moet je het ook doen.
Tof, Bram. Dankjewel dat ik deze dinsdagochtend in jouw school mocht komen kijken. Wat jullie allemaal doen en je bevragen op hoe bewust jij met je verantwoordelijkheid als leerkracht omgaat met behulp van technologie.
Ja, ik vind het leuk.
Dankjewel, Bram. Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het pedagogisch appel.